Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een voorrecht om hier te zijn. Iedere keer weer opnieuw. Dank u wel dat ik hier mag zijn ook. U heeft de groeten uit Rotterdam van mijn vrouw en de kinderen en ook van de gemeente. Ze maken het goed. Ze hebben een doopdienst, dus ze moeten daar het een en ander. Ze mogen daar het een en ander voorbereiden. Vandaag. Mag ik voor u, samen met u, nadenken over zondig niet meer, het thema, maar ook het thema valse religie. Valse religie. Nou, en dat wil ik samen met u doen uit het boek Johannes, hoofdstuk 5. Het is net eigenlijk al gezegd, hè? Als we het goed hebben begrepen, dan kunnen we als het ware gewoon samen bidden, fellowshipen en doen wat er door de zuster is gezegd. Maar Johannes hoofdstuk 5, en dan wil ik samen met u, hoop ik samen met u, de versen 1 tot en met 18 te gaan behandelen. Maar voordat we wat gaan lezen, is het misschien goed om wat literaire context te geven. Wat er de afgelopen hoofdstukken eigenlijk is gebeurd. En in het eerste hoofdstuk, hè, de proloog noemt men dat, dan gaat de schrijver Johannes ons uitleggen dat God een zoon heeft. En die zoon is vlees geworden en die heeft onder de mensen gewoond. En hij heeft onder de mensen getabernakeld, letterlijk. Ja, en dat is eigenlijk een geweldig wonder, dat er een tijd is geweest waarin God als mens op deze aarde heeft gewandeld. En dan wijst Johannes de Doper in datzelfde hoofdstuk naar Jezus Christus. En die zegt, ik zie het Lam God. Wat de zonde van de wereld wegneemt. En de Heer Jezus Christus die gaat dan zijn discipelen bij elkaar roepen. Hij roept ze bij elkaar. En dan gaat hij eigenlijk naar zijn geboorteplaats. En daar doet hij het eerste wonder. Hij verandert water in wijn. En dat is heel bijzonder, want daarmee luidt hij eigenlijk in dat hij het goed maakt tussen de mens en God. Hij is de wijn die het huwelijk tussen de mens en God weer verenigt. Ja, en als hij zijn discipelen roept, dan is hij de ladder. Hij is de poort naar de hemel. En dan gaat hij verder en dan komt hij eigenlijk bij de tempel. En als hij bij de tempel is, dan ziet hij eigenlijk een afspiegeling van zichzelf. Maar kinderen, het is ongeveer zo, en ik denk dat je dat wel weet, als je wel eens in een lachspiegel hebt gekeken, dan zie je er heel anders uit, hè. En toen de Heer Jezus Christus in de tempel keek, zag hij een monster. Het reflecteerde zichzelf niet. En hij sloeg alles eruit. Alles eruit wat er niet thuis hoorde. En dat gebeurt eigenlijk ook met mensen die geloven. Jezus Christus, onze Heer, slaat dan alles eruit wat er niet thuis hoort. En hij zorgt er ook voor dat het huis schoon blijft. Dat je hart schoon blijft. Ja, en dat is eigenlijk wedergeboorte, hè? En dan gebeurt dat in de tempel. En dan zijn er natuurlijk Joodse leiders die dat helemaal niet leuk vinden. Ja, die hebben 38 jaar aan die tempel gebouwd met een hele hoop, ja, loyaliteit misschien en onderhandelen met de Romeinse keizers en de mensen van dienst. En uiteindelijk komt er een bastaard, hè. Een bastaard komt er en die slaat alles uit de tempel. Dat vinden ze niet leuk. En die Joodse mensen, die Joodse leiders, die duwen dan eigenlijk eenmaal naar voren. De beste onder hen. De meest intelligente. De meest religieuze. De meest prestigieuze. En dat is Nicodemus.
En dan gaat Nicodemus naar Jezus toe in het holst van de nacht, hè, staat er geschreven. Ja, een beetje in de avonduren, zo kan je het ook zien. En dan gaat Nicodemus naar Jezus toe en dan begint er een dialoog. Maar Jezus gaat daar eigenlijk niet op in. Want hij zegt heel mooi, hè, wij geloven dat allemaal, hè, dat u dat doet. Maar ze koppelen Jezus eigenlijk los van al die wonderen die hij daar ook heeft gedaan. Valse religie. Want Jezus kun je eigenlijk helemaal niet loskoppelen van geen enkel wonder. Daar gaan we straks over hebben. Maar de Heer Jezus Christus, die zegt eigenlijk één ding. Hey, vriend, ik ga niet met jou in discussie. Jij moet wedergeboren worden. En zolang jij niet wedergeboren wordt, dan kan je eigenlijk helemaal niet met mij overweg. Dat is eigenlijk met iedereen, hè. Zolang je niet wedergeboren wordt, dan schop je eigenlijk iedere keer tegen God aan. Maar ja, hij zegt dat dan. En dan komt hij uiteindelijk eerst bij een Jood. En dan komt hij bij de putten in Samaria. Hij gaat weer terug naar Galilea, maar hij moet naar Samaria gaan. Een van mijn beste vrienden, Job, was hier, volgens mij, hè. En die heeft gepreekt over Johannes 4. En dan komt de Heer Jezus bij die put en dan komt die vrouw ook aan. En daar laat de Heer Jezus Christus zien dat hij de bron is van het leven zelf. Uit hem komt het leven. Uit hem, hij is de put waaruit het leven voortkomt. En bij Nicodemus zei hij, ik ben degene die Mozes verhoogd heeft. Zoals de slang in de woestijn verhoogd werd. Zo moet ook de mensenzoon verhoogd worden. En Mozes deed dat voor een tijd voor de genezing van al die mensen die gezondigd hadden. Maar God houdt Jezus Christus tot op de dag van vandaag nog omhoog. En als jij vandaag naar hem kan kijken, dan zul je zien dat hij degene is die voor al jouw zonde heeft betaald. Nou, maar dan komt hij dus bij die vrouw, bij die put. En dan zegt hij eigenlijk, ik ben het leven zelf, vrouw. En die vrouw die gaat dan terug en die komt weer met een hele hoop mensen, komt ze terug naar die put. En dan zegt de Heer Jezus Christus tegen zijn discipelen, kijk, de velden zijn wit om te oogsten. En als wij nou allemaal gaan zaaien, of allemaal gaan oogsten, dan kunnen we ons verheugen met de zaaier. Want God is het die het zaad in jouw hart heeft geplaatst om te kunnen geloven. Dan komt hij bij Johannes 5, hè? Dan is hij in Galilea. Of Johannes 4. En dan komt de zoon van de hoveling en dan staat er iets heel moois. Hè? Dan zegt Johannes, ja maar een profeet is niet geëerd in zijn eigen stad. Mensen die geloven wel in de Heer Jezus Christus, maar allemaal met verkeerde intenties. He, het is net zoals de kinderen gisteren, ik weet niet, misschien heb je het eventjes gezien of gehoord of gelezen. He, kinderen kwamen gisteren allemaal van naar Sinterklaas kijken. Ja toch? Sinterklaas. Maar stel je nou eens voor dat Sinterklaas geen cadeautjes meer kan geven omdat de energieprijzen veel te hoog zijn nu. Zou je Sinterklaas dan nog gaan begroeten? Nou, en zo was het ook met de Heer Jezus. Ze liepen allemaal achter hem aan, maar ze wilden hem alleen maar hebben voor de wonderen en voor de tekenen. En dan kwam die hoveling, hè? Die hoveling, die komt ook naar hem toe met hetzelfde. Hij wil gewoon dat zijn zoon geneest, want die ligt doodziek 40 kilometer verderop. En dan zegt Jezus, ja, maar dit geslacht die wil alleen maar een teken hebben. Maar hij geneest hem wel. En die hoveling die gelooft dat niet in het begin. Maar onderweg naar huis, op het woord van de Heer Jezus Christus, ziet hij dat hij naar het wonder zelf toe is gegaan. Het is niet het wonder dat de zoon geneest. Maar hij gaat leren geloven dat Jezus Christus het wonder is. Het geloof en het wonder mogen niet losgekoppeld worden van elkaar, Ze zijn één. En dat probeert Johannes de aankomende, de afgelopen hoofdstukken steeds aan ons te benadrukken. Koppel Jezus nou niet los van het wonder. En dan gaat hij weer terug naar Johannes hoofdstuk 5. Hij gaat weer terug naar Jeruzalem. En dan kunnen we samen lezen vanaf vers 1. En kinderen, als je een Bijbel bij je hebt, wil ik heel graag dat je goed oplet. Want het wordt spannend. Ik wil echt weten of je goed oplet. Steek maar je vinger op als ik de vraag stel. Let goed op. We gaan 5 versen lezen. Let op. Misschien wel 4. Hierna was er een feest van de Joden. En Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd. Met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden die wachten. Oh, sorry. Ik zeg het nog een keer. Daarna lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden. En daar was een man die al 38 jaar ziek was. Kinderen, is jullie iets opgevallen? Geen vingers. Niks opgevallen. Ja, meneer. Is er iets opgevallen? Niks opgevallen? Nee? Wauw. Bijzonder. Zal ik het nog een keer lezen? Nog 1 keer dan. Oh, andere meneer. Ja, meneer? Wat? Wat zegt u? Een vers overgeslagen? Staat er wat anders in jouw Bijbel? Ja, we gaan vandaag 4 punten behandelen, hoop ik. Hè? Ik denk 3 hoor, vanwege de tijd. Maar 1 van die punten is een stukje tekstkritiek. Heel snel. Want het staat niet in alle Bijbels. Heeft iemand hier een Bijbel waarin staat vers 3 en vers 4 staat er niet in? Heeft iemand daar... Ja, ik zie daar een hand. Ja, nou, als je bijvoorbeeld een NBV hebt, of een nieuwe Bijbelvertaling, hè, dan staat die tekst er gewoon niet in. Ja, en wij hebben allemaal, weet je wel, King James only, Statenvertaling alleen, weet je wel. Maar de Statenvertaling is vertaald vanuit manuscripten die 1100 jaar oud zijn. En dat was in de 17e eeuw. Maar 300 jaar later zijn de manuscripten gevonden die tot veel eerder de tijd ingingen. Zelfs 35 jaar nadat Johannes deze brief heeft geschreven. En daar zien wij deze tekst niet in. Dus ja, dat is wel heel bijzonder. Dus wat is er nou gebeurd? De mensen die tekst hebben overgeschreven, die hebben het als het ware als een kanttekening erin gezet. Want anders weet jij niet waarom mensen wachten op dat water dat beroerd werd. Maar die kanttekening is langzamerhand in die tekst gekomen. Waardoor je het leest. Maar als we kijken naar de oudvaders, dan zegt bijvoorbeeld onze oudvader Tertullianus, die geeft aan dat een verhaal van de engel een legende is die verweven is geraakt in de religie. Dus de religie was zodanig dat zelfs een legende erin komt. Maar als we het lezen, dan zien we dat de Heer Jezus Christus naar Jeruzalem gaat. Hij komt in Jeruzalem. Ja, hij moet naar Jeruzalem. Dat staat in de wet, hè. 3 keer per jaar moet er gewoon een feest gehouden worden. Ja, je hebt het Pinksterfeest volgens mij, het Loofhuttenfeest en het Pascha. Daar moet je gewoon bij zijn. Het was heel druk in Jeruzalem. Iedereen ging daar naartoe. Maar er was er ook een badplaats, een vijver. Het is zelfs opgegraven, hè. Als je naar Jeruzalem gaat, dan kun je het zien. Een vijver met 5 zuilengangen. Eigenlijk, als je het van boven kijkt, is het als het ware een rondje met zonnestralen. En daar lagen mensen. Die wachten op de beroering van het water. Maar ze wachten. En dan staat er een engel. Maar dat staat niet in de tekst. In de originele tekst. Johannes heeft dat eigenlijk niet opgeschreven. Het was meer om jullie te laten zien wat die mensen geloofden. Maar kan je het voorstellen? Allemaal lammen en zieken. En dan komt er een golfje als het ware uit het water. En dan moeten ze allemaal naar dat water gaan. Een beetje de survival of the fittest. Ja toch? Ze moesten allemaal gaan vechten totdat er één persoon in het water kwam. En die persoon werd dan gered. Presenteert onze God zich zo? Nee. Bijgeloof. Zoals we dat nu nog steeds hebben, hè? Bijgeloof. Mensen gaan naar Lourdes, miljoenen mensen naar Lourdes. Omdat er een of andere jonge dame van 14 jaar ooit een keer een verschijning heeft gezien, waarvan andere mensen hebben gezegd dat het Maria was. Ja, of melkdrinkende Boeddha-beeldjes. Al die mensen staan in de rij om dit Boeddha-beeldje melk te geven en die zuigt gewoon, die absorbeert gewoon door dat hout, die absorbeert dat melk op en er is een hele hoop melk op de grond, daar letten mensen niet op. Maar die Boeddha, die drinkt zogenaamd melk. Ja, en met alle respect ook, hè, de moslims, hè, die geloven dat Gabriel een zwarte steen aan Abraham heeft gegeven en daar hebben ze een vierkantje om gebouwd, daar mag niemand iets van zien en die lopen continu rondjes om zomaar gezegend te worden. Losgekoppeld van God. God doet hier niet aan mee. God is als het ware afgebroken. Dat hebben we ook, hè, hier in Nederland. Klavertje 4, wie kent het niet? Hoefijzertje. Je hebt toch afkloppen. Wens heb je. Je hebt in onze cultuur blauwzol. Je kan je beschermen. Het oog van Medusa, wat we altijd meenemen als we naar Turkije of Marokko gaan. Wat hebben we nog meer? We hebben de katjesgroet op de kalender van je favoriete restaurant. We nemen alles maar aan. Iemand zegt misschien, ja nee, maar mijn broeder, ik ben King James only, staat de vertaling only. Ik doe die dingen allemaal niet. Maar als jij zegt dat jij geluk hebt, of dat die en die geluk heeft, dan doe je eigenlijk precies hetzelfde. Je koppelt de zegen van God los van God zelf. En je noemt het geluk. Waarbij God helemaal niet de eer krijgt. Het is precies hetzelfde. Het loskoppelen van God. Zie je? En dan zegt de Bijbel, hè, in vers 6. Zegt de Bijbel, en daar was een man die al 38 jaar ziek was. Kan je je voorstellen, 38 jaar? We hebben pas een lockdown gehad. 38 jaar in de lockdown. Ziek. Ja, of 38 jaar geleden. Wanneer we 1984. Toen kwam het spelletje Tetris uit. Wie weet dat nog? 1984. Zo lang geleden. Sommigen van u, die weten het niet. Dat laat alleen maar zien hoe lang deze man ziek was. Ja, in 1938 zijn er nog zoveel dingen gebeurd, hè. Abortus werd gelegaliseerd in Nederland. 1984, 38 jaar geleden. Maar het is zo lang geleden. En deze man was alleen, verlaten. Dus het is wel erg. Want in onze maatschappij is een van de culturele zondes eenzaamheid. Ja, we geven wel geld aan het bejaardentehuis om onze ouders te laten verzorgen. Maar de zusters die kijken naar hun om, maar wij zien, ze zien ons niet meer. Eenzaamheid. En ik maak me daar ook schuldig aan. Moet ik ook zeggen. Ik moet mijn vader, mijn moeder ook meer gaan opzoeken. Maar ook eenzaamheid onder de jongeren. 9% van alle Nederlanders voelt zich eenzaam. En de jongeren zijn heel eenzaam. Ze sluiten zich op in de kamer. En niemand die naar ze omziet. Het is niet anders dan nu. 38 jaar ziek. En zelfs in het ziekenhuis, hij komt een vriend, hij was een tijd depressief en in het begin altijd bezoek. En 2 jaar later, niemand meer. Niemand. Alleen. Eenzaamheid. En deze man, 38 jaar, die zocht, hè. Die zocht het niet in God, maar die zocht het in magische krachten. Die zocht het in magische krachten. En dan ligt hij daar bij het water, hè, kinderen. En hij wil natuurlijk genezen worden, dus hij let goed op, zoals jij opletten als op een dobber, als je aan het vissen bent, hè, als hij naar beneden gaat, dan... Ja, toch? En dan denkt hij waarschijnlijk aan Job. Wauw. Die God genas. Of aan een Naaman. Weet je wel, die melaats was. En op het woord van Elisa neerdaalde 7 maal. En eruit kwam met een huid als een baby. Ja, of hij dacht misschien aan die mannen die gezondigd hadden, waar we het net over hadden. Hè? Die slang. Waar hij naar mocht kijken. En dat hij dan genezen en gezond werd. Want hij had ook veel zonde. Maar hij koos ervoor om te geloven in een legende. Er was geen woord. Er was geen profeet. Ja, net als in ons land. Hè? Ik heb het al een beetje gezegd. Geluksboeddha's. Op ons nachtkastje. Oog van Medusa. Hoefijzer. Kabouters tot aan kabouters in de tuin aan toe. Brengt zogenaamd geluk, maar is losgekoppeld van God. En daarom afgoderij. Nou, laten we verder lezen. 2e punt. Sta op. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op. Neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond. Nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat, deze dag. Kun je het voor je zien? Al die zieken. En Jezus gaat er maar naar 1 toe. Het is best wel moeilijk. Als je gehandicapt bijvoorbeeld bent. Hè, en je leest zo'n tekst. Ja, waarom hij wel en ik niet? Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is. Alleen wij hebben daar het antwoord niet op. Ik heb daar geen antwoord op. Ik kan alleen maar zeggen dat God goed is en dat hij uiteindelijk datgene gaat doen wat hij heeft beloofd. Maar de omstandigheid die we hier hebben, daar kunnen we soms niet bij. En daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. En we zien dat Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus, ervan hoorde, hè? En hoorde is in het Grieks het woordje ginosko. En dat betekent eigenlijk dat hij het van iemand hoorde. Hij wist het natuurlijk van zichzelf, maar dit is zo geweldig. De Heer Jezus Christus luistert naar je als je wat tegen hem zegt. En hij ging dan naar die zieke toe en de Heer Jezus wint er geen doekjes om. Hè? Hij wint er geen doekjes om bij Nicodemus, hij wint er geen doekjes om bij de hoveling. Hij wint nergens doekjes om. Hij praat niet zelfjes, hij is gewoon... Recht door zee. Wil je gezond worden? Wil je gezond worden? Wil je totale genezing? Man weet niet wie Jezus is. Weet niet wie voor hem staat. En hij gaat uit van zijn eigen kracht. Hè? Wat zegt hij? Wat lezen we? Ik kan niet. Ik kan niet. Ik ben altijd te laat. Ik weer. Waarom overkomt mij dit nou? Ik heb niemand. Niemand die mij helpt. Niemand die naar me omziet. Hè? Ja toch? Herkennen we dat? Herkennen we dat in ons leven? Niemand die mij helpt. Hè? Ik ben helemaal alleen. Niet alleen kinderen hoor, ook volwassenen.
Ja? Mensen zijn overal aanwezig, maar deze man voelt zich eenzaam in een drukke omgeving. En je krijgt er ook gewoon medelijden van als je dit zo leest, hè? Ja, en ik heb het net al een beetje gezegd, eenzaamheid, maar jongeren, zelfmoord, is doodsoorzaak nummer 1 onder de jongeren, hoor. En als wij niet achter de deuren van deze mensen komen, dan kunnen ze niet uit die eenzaamheid komen. U bent nodig. U moet ingezet worden in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus om de stoute schoenen aan te gaan en om achter die deuren te kunnen komen. Ja. Wat kunnen wij doen? Wat kun jij doen om de eenzaamheid in jouw omgeving te bestrijden? En we kunnen, natuurlijk moet deze man op God zien. Natuurlijk is deze man niet zonder zonde. Maar ons land zit vol met dit soort mensen. En de Heer Jezus, om maar terug te gaan naar de tekst. De Heer Jezus Christus laat hier zo zijn barmhartigheid zien. He, iemand die 38 jaar ziek is geweest, wordt in Bethesda genezen. En Bethesda betekent een plaats van barmhartigheid. En Jezus toont zijn barmhartigheid. Sta op, neem je matras op en wandel. Sta op, neem je matras op en wandel. En met dezelfde kracht waarmee de Heer Jezus Christus dit tegen de man zegt, met datzelfde kracht heeft God de hele wereld geschapen. Hetzelfde woord. Hij is het woord. En soms zien we niet helemaal wie voor ons staat als wij dit lezen, wie voor deze man staat, maar we hebben het hier over God. Volledig in een menselijk lichaam. Jezus Christus. Hè? De naam Jezus. Jezus betekent God de Redder. Iedere keer wanneer je Jezus leest, mag je erachter zien. God de Redder. Die staat voor die man. En het moet een uitzonderlijk tafereel zijn geweest. Kan je het voor je zien? Sta op, neem je matras op en wandel. Botten beginnen te kraken. Spieren groeien aan. Pezen worden aangespannen. Man staat op zonder te revalideren. Pak zijn matje op. En ik geloof dat hij hem heel hoog heeft gehouden. En hij is beginnen te wandelen. En dan zien we dat Jezus koninkrijk, dat daar een profetisch woord van uitkomt. Hè? En dat lezen we ook in Jesaja 35 vers 6. Hè? Daar staat, dan zal de kreupele springen als een hert. En misschien wanneer jij gehandicapt bent. Wanneer jij vrienden hebt die gehandicapt zijn. Dan mag je ze bemoedigen met deze tekst. Hey, misschien ben je niet zo, maar wanneer je op de Heer Jezus Christus ziet en blijft zien door de kracht van zijn Heilige Geest, zul je één keer springen als een hert, mijn vriend. Halleluja. Het zal niet altijd zo blijven, mijn lieve vrienden. Er zal een koninkrijk komen waar er geen pijn meer is, waar er geen zonde meer is, waar er geen verdriet meer is, waar er geen haat meer is, waar er geen nijd meer is. Dat probeert de Heer Jezus Christus jullie te laten zien door al die wonderen. Maar dan zegt vers 9, het tempert eigenlijk ons enthousiasme. Het was een sabbat. Een dag dat er niet gewerkt mag worden. Mag niet gewerkt worden. En er staat zelfs in de Bijbel geschreven, God werd boos als er gewerkt werd. Boze God, dat er gewerkt wordt. Maar God bedoelt eigenlijk, je gaat werken terwijl ik voor jou zorg. Jij laat door te werken zien dat je mij niet vertrouwt. Maar die fariseeërs die hadden dat helemaal veranderd. Er klopte niks meer van. Ze hadden meer dan 100 regels. Hè? Een van die regels was, je mocht niks dragen. Niet eens een speld. Je mocht niks zoeken. Je mocht niet rennen. Je mocht geen licht maken. En in deze tijd zelfs mogen Joden geen koelkast open doen. Want ja, daar gaat licht aan natuurlijk. Dus koelkast blijft dicht. En in Israël ben ik wel eens geweest en dan is er een touw om de dorpen. En als je verder gaat dan dat touw, dan moet je snel terug. Want je mag maar een klein eindje lopen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat jij dingen niet mag doen. Het gaat erom dat jij de rust pakt die jij nodig hebt. Dat jij niet werkt op de Sabbat, maar dat je God vertrouwt op die Sabbat. Maar ook in Nederland is het zo, hè? En hier op Urk, dan zul je sommige zaken wel herkennen. Bij ons in de buurt, in ieder geval, zijn er kerken waar je niet naartoe mag fietsen. Je mag niet daar naartoe met je auto rijden. Je mag niet spelen op de zondag. Je mag niet douchen, je mag niet koken. Maar dan is de Sabbat een juk geworden. Maar God verbiedt wel om een dag niet in de week te werken. En wij, reformatorische baptisten, hè? Reformed Baptist, toch? Wij, reformatorische baptisten, vieren de zondag als de dag dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. We vieren deze dag des Heren en rusten ook op die dag uit van ons werk. Ja toch, dat is het verschil tussen een Reformed Baptist en een Calvinist. Een Reformed Baptist houdt zich aan de confessions. En een van die confessions is dat wij de zondag gebruiken om te vieren. Dat werken wij niet. We werken niet op een feestdag. Als je kinderen straks gaan trouwen, dan ga je niet zeggen, ja, wacht even, ik ga eerst nog 2 uurtjes werken en dat doe je niet. Wij werken niet op een feestdag. Wij zijn Reformed Baptist. Wij begrijpen dat de Heer Jezus Christus opgestaan op die zondag. Wij geloven dat Hij voor ons zorgt. En daarom werken wij niet op die zondag. Ja, natuurlijk zijn er uitzonderingen. Hè? Mensen die in de zorg werken bijvoorbeeld. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Politieagenten, tuurlijk. Maar over het algemeen, 1 dag in de week, rust. Want het hoort een feest te zijn, hè? En dat hebben we niet voor niks, want het is uit de morele wet. Het is vanaf de scheppingsorde. Ja toch, en als je de scheppingsorde doortrekt, hè, dan vanuit de scheppingsorde kunnen vrouwen dan ook niet preken. Vanuit de scheppingsorde kunnen wij ons niet inlaten met homoseksualiteit, ook al vertonen wij die gevoelens. Vanuit de scheppingsorde geloven sommige mensen, ik zeg het heel rustig, dat vrouwen een hoofddeksel op moeten doen. Dat is allemaal vanuit de scheppingsorde. Dus dat is wel het verschil tussen een Reformed Baptist en een Calvinist. Het hoort voor ons bij de morele wet. Maar het hoort vooral een feest te zijn. De zondag hoort een feest te zijn. En wij die geloven in de confessie, geloven dat God wil dat wij bij de morele wet horen. Als je niet rust, ben je verkeerd bezig, want we werken voor God, voor ons gezin, voor onze gemeente en familieleden. We behoren te genieten van God, genieten van ons gezin en genieten van de gemeente. De kerk behoort een feest te zijn. Geniet jij vandaag van jouw gemeente? Ben je vandaag opgestaan met het feit, ik ga mijn broeders zien? Halleluja, prijs de 9, 8... Sommige mensen, 7 uur, ik ga bidden voor broeder Jurgen. Krachtig man. Geest doorbreekt. Ik zie mijn broeder weer. Is dat zo bij u? Als dat niet zo is, broeder. Hé man, verheug je dan in de Heer Jezus Christus. Want Hij heeft ervoor gezorgd dat je broeders en zusters hebt. Voor de eeuwigheid. Nou, laten we doorgaan, hè? Terug naar de tekst. De genezing is niet de hoofdzaak. Maar de aanleiding voor een veel grotere zaak. Een directe confrontatie met de Joodse leiders.
Je mocht volgens hun niets dragen. Maar Jezus zegt expliciet, neem je mat op om zo de confrontatie met de religie aan te gaan. Als je nog die man had, hè? Zijn mat op, hè? Je kan het voor je zien, hij loopt, hij is blij, hij heeft na 38 jaar eindelijk, kwam hij weer lopen en dan komen er twee fariseeërs aan. Twee ouderlingen, weet je wel. Hé, jij bent mat. Volgens de Sabbat mag dat. Ik ben genezen vandaag. Nee, je mag die mat niet. Die moet jij neerleggen. Meneer, heb je een gaatje in je hoofd of zo? Ik ben genezen door een man en hij heeft tegen mij gezegd, ik moet mijn mat opheffen. Straks als ik die mat neerleg, ben ik misschien weer kreupel. Ik doe het niet. En in plaats dat die fariseeërs deze man arresteren zoals ze gewoon zijn, laten ze deze man gewoon gaan. En ze zoeken naar Christus. Ze zoeken naar de Heer Jezus Christus. Hypocrisie op topniveau. Soms, hè, ze kijken eerst naar de overtreding in plaats van eerst naar het wonder. En wij zijn ook zo soms gefocust op datgene wat in onze ogen fout is, dat we de goede eigenschappen van mensen gewoon kunnen negeren. Een man getuigt van het werk van Jezus in zijn hart. En wij zeggen, ja, maar dat kan zomaar niet. Laat het eerst nog maar even overwinteren. Toch? Eerst nog even aankijken of het wel klopt. Die man is dood in de zonde. Dit kan niet. Zoveel mensen aan het avondmaal, dat kan niet. Toch? Het is fariseeërs gedrag. Is God loskoppelen? Is religie. Alsof God dat niet kan doen. Alsof als iemand getuigt en zegt dat hij de Heer Jezus Christus lief heeft en de rest van zijn leven heilig wil leven, dan moeten wij dan zeggen, nou, we kijken het wel even aan. Dan moeten we ons verblijden. Ook als het jonge kinderen zijn. Want dat is toch datgene wat we graag willen. Dat het kinderen van God zijn. Misschien als je hier zit, hè, met die gedachten, hè, je zit hier en je hebt al een paar mensen hier veel aan het avondmaal gezien. En je kijkt naar hun kleding, hè, misschien te kort rokje volgens jou. Of misschien te veel scheuren in iemands broek. Dat jij zoiets hebt van, nee, dat kan zomaar niet. Maar de mens ziet al wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Hoe is het met jouw hart? Verlang je ernaar om heilig te leven? Dan hoop ik dat je vandaag de roepstem van God hoort en die zegt tegen jou, kom. Kom. Kom zoals jij bent en ik zal jou maken naar mijn beeld en gelijkenis. Jezus kijkt niet zozeer naar hoe je er nu uitziet en wat er allemaal gebeurt in jouw leven, al die toestanden. Jezus kijkt naar het eindresultaat. En dat is waarom hij jou zo lief heeft. Hij weet wat er met jou gaat gebeuren. Maar terug naar de tekst. Terug naar de tekst. Broeder, niet te veel uitweiden. De man wordt nooit ondervraagd terwijl hij daar wellicht al zo lang... Oh nee, dit is misschien belangrijk, hè? Ja, die man, hè, die zegt van... Het moet eerst overwinteren, hè? Die zegt ook van... Maar hij moet ook door de vier scharen van consciëntie gaan, hè? God zien als rechter, weet je wel. Hij moet zijn zonde kennen. Hij moet veel zonde kennen. Hij moet het voelen, hij moet... Waar in de Bijbel zie je dat? Is de religie? Regels? Die niet van God afkomstig zijn, maar die mensen hebben gemaakt om alles maar in een hokje te stoppen. En dat moet afgelopen zijn. Zo kunnen we niet leven. Niet voor de Heer Jezus Christus althans. Maar ook thuis, hè? Ook thuis, hè? Soms zijn echtgenoten zo bot, hè, tegen hun man of hun vrouw of hun kinderen. Doe dit, doe dat, ren op eigen verantwoordelijkheid. Maar dan is de genade ver te zoeken. Je wordt dan een chagrijn die alleen op jouw voorwaarden aardig kan zijn. Maar deze man wordt nooit ondervraagd, terwijl hij daar wellicht al zo lang ligt. Maar als het wonder is gebeurd, dan wordt hij ineens ondervraagd. Bijgeloof. Een vijver met magische krachten wordt zogenaamd gedoogd bij de Farizeeën. Onder de paraplu van die Farizeeën mag er wel een vijver bestaan met magische krachten. Als dat wonder maar niet op de Sabbat gebeurt. Dat mag niet. De mannen laten de man gaan en gaan nu op zoek naar de echte Sabbatschender, Jezus. Hoe kan het dan dat we soms zo gefocust kunnen zijn op het denken vanuit ons perspectief, dat we totaal geen ruimte meer kunnen bieden aan andersdenkenden? Hè? Als iemand niet zo doet zoals jij dat doet, hè? Zoals die Afrikanen in Afrika, hè? Die zingen en die stampen en die springen. En dan... Nee, dat kan niet. Dat kan niet van God zijn. Dat kan niet. Dat zijn geen christenen. Het moet speciaal gaan zoals wij dat doen en anders is het fout. Dat is Farizeeërs gedrag. Ik heb dat boek gelezen, hè, een paar jaar geleden, een aantal jaar geleden al, misschien wel 10 jaar. Kijk je in de spiegel van de Farizeeër. Het heeft me echt op de knieën gebracht. Het heeft me echt op de knieën gebracht. En nog steeds, fariseïsme zit in ons allemaal. En daarom hebben we de gemeente nodig om elkaar aan te spreken in de liefde. Broeder, hé broeder, maar dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Dit is toch niet van de Bijbel? Deze regel, dat is toch gewoon hypocritisch gedrag? Dat kan toch niet? Je hebt elkaar nodig om elkaar aan te sporen. He, want hoeveel mensen kennen wij niet die uit huis reformatorisch of christelijk zijn opgevoed en die nu niet meer naar de kerk gaan? Ja toch? Thuis waren er allerlei regels, toch? Er waren allemaal regels. Er was vaak bezoek op zondag thuis en er was alles koek en ei. En wanneer de mensen eenmaal weg waren, dan werd het huis zo kil. Zo koud. Allemaal regels, doe dit, doe dat, doe dit. Maar er was geen feest op zondag. Er was geen feest. Wij als ouders moeten onze kinderen laten zien dat het een feestdag is. En dat we vandaag de Heere prijzen met alles wat we hebben. Het is een joy om Christus te dienen. Het is geen juk zoals de Farizeeën en sommigen, helaas, in religieus Nederland nog steeds zich gedragen. Nee. Een christen wordt herkend aan zijn barmhartigheid en niet aan zijn strikte leven. We moeten het fariseïsme uitbannen in de gemeente en vooral in onze gezinnen. Johannes dwingt ons af te vragen hoe wij zelf met de Sabbat omgaan. Hè? Volgen wij regels die we zelf hebben verzonnen of kunnen we ze allemaal aantonen vanuit de Bijbel? Vier jij vandaag de zondag? Is er vreugde in je dat je rust zoals God ons rust gegeven heeft door ons vrij te maken van de zonde? Als je niet vrij bent van de zonde, dan kan je ook niet echt feest vieren hoor. Maar iemand die echt vrijgemaakt is van de zonde, hè, zoals de Bijbel het zegt, hè, wie de Zoon vrij maakt is waarlijk vrij. Dat is een ander mens geworden, toch? Die man is vrolijk en die man is genadig. En waarom is die man genadig? Omdat hij weet voor hoeveel hij vergeven is. Hoe zit dat met ons? Zijn wij genadig naar onze collega's? Zijn wij genadig naar onze ouders? Zijn wij genadig naar onze echtgenoten? Hoe is dat met ons? Punt 3, zondig niet meer. Oké, laten we lezen. Vers 13 of 10, hè. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is de Sabbat. Oh ja, die hebben we al gehad. Vers 13. En hij die genezen was, wist niet wie het was, want Jezus had zich ongemerkt verwijderd omdat er een menigte was op die plaats.
Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, omdat u niet iets ergens overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond heeft gemaakt. Ja, dit is zo geweldig ook van onze meester. Hè? Als je hem gaat onderzoeken, hè, in de Bijbel. En hij geneest iemand en hij verdwijnt gewoon in de massa. Weet je, ik persoonlijk en meerdere met mij, die vinden dat zo geweldig. Want wat willen wij vaak doen als wij iets hebben gedaan? Weet je wel, dan willen we het liefst samen met die persoon op de foto, toch? Toch? Ja. Maar Jezus niet. Jezus verdwijnt in de massa. Hij zoekt geen eer van mensen. Dat is ook weer een toepassing naar ons toe. Hè? Hoe is dat met ons? Hè? Verlangen wij ernaar om geen eer van mensen te zoeken? Hè? Ook de predikers. Jürgen Tollel, idem dito. Hè? Kijken wij nog naar de likes op YouTube? Kijken wij nog naar de views? Hè? Ook op Instagram, hè, ladies? Hoeveel volgers heb je? Christus was daar niet mee bezig. Christus was daar niet mee bezig. En als we Christus willen navolgen, hé, zusters, dan moeten we verdwijnen in de massa en gewoon doen wat we moeten doen en onze beloning afwachten doordat we voor hem staan, zodat hij zegt, gij zeer getrouwe slaaf. Je bent eigenaar geweest van zoveel talenten en ik geef je het dubbele. Want anders, dan kan het wel eens zo zijn dat wij hier datgene willen ontvangen, waardoor we daar alles verliezen. Voorzichtig daarmee. Dus als je deze Jezus onderzoekt, dan is dat zo geweldig. Hè? Want wie wil er nu geen koning die jou door en door kent? Dat willen we allemaal. Daar zijn we naar op zoek. Wie wil er nou geen koning waar je alles mee kan delen? Wie wil er nou geen koning die je niet direct veroordeelt? Wie wil er nou geen koning die je niet afwijst? Een koning die alles kan. En bereid is om zelf zijn leven voor jou te geven. Dit is waar elk mens op zoek naar is. Ook jij. En je hebt het misschien overal al gezocht, maar je hebt het niet kunnen vinden. Die leegte is er nog steeds, maar dan wil ik vandaag nog steeds weer tegen jou zeggen, Jezus Christus heeft het in hem. En naar hem moet jij toe. Deze persoon staat hier door ons beschreven. Hij gaat naar de tempel om die genezen man op te zoeken. En dat is een logische plaats, hè, van Jezus. Naar de tempel. Misschien was hij zelfs onderweg naar de tempel. Maar hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet gekend. En het is God die opzoekt, hè. Jezus Christus zocht deze man weer op. Hè, zoals hij dat continu doet in de Bijbel. Hij zocht Zacchaeus op, weet je nog? Lucas 19, denk ik, hè. Zacchaeus, heden vandaag wil ik in uw huis komen. Of nadat hij hem gevonden had, zei hij, gelooft u in de Zoon van God, hè? Johannes 9, vers 35. Jezus zoekt en is vandaag ook op zoek naar jou. Hoe klein of jong je ook bent, hé, word niet belemmerd door je jeugdige leeftijd. Hij is op zoek als jij zijn stem hoort. Wow, hou dan aan. Val niet in slaap. Ga niet weg. Zorg dat zaad niet uit je hart geroofd wordt vandaag. Het kan misschien de laatste kans zijn. We weten niet als je hier de deur uitgaat wat er met jou gebeurt. Maar Jezus laat de man niet aan zijn lot over. Zondig niet meer, zegt hij. Opdat niets anders, niet ergens je zou overkomen. Niet meer doen. Anders zou iets ergens overkomen. Hè? Hij heeft 3 geboden gegeven. Sta op. Neem je mat op. Wandel. En nu het laatste gebod. Zondig niet meer. Opdat niets ergens je overkomen. En als we naar die tekst kijken, dan kunnen we best zien dat vele mensen zeggen dat. Is niet helemaal zeker, moet ik ook erbij zeggen. Maar hij heeft waarschijnlijk iets gedaan in zijn leven waardoor hij is gestraft. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Hè? Het is niet altijd zo dat jij, omdat jij iets verkeerds hebt gedaan, ziek wordt of gehandicapt of pijn of leed hebt. Nee, dat wordt hier niet mee bedoeld. Maar het kan wel.
Zondig niet meer omdat niets ergens je overkomen. Hè? En dan kunnen we dit op verschillende manieren opvatten. Sommige mensen vatten het zo op. Hè? Ik kan in God een geweldig werk hebben waardoor waar het zo heilig zijn dat ik aan deze kant van het graf nooit meer zondig. Hebben mensen zelfs gepredikt, hè? Ja, misschien sta je daar raar van te kijken, maar Charles Finney, een hele bekende opwekkingsprediker, die predikte dat. Je kan aan deze kant van het graf nooit meer zondig. Maar de Bijbel geeft hier antwoord op, hè? In Johannes 1, vers 8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Je hebt sowieso zonde. He, John Bunyan die heeft wel eens een boek geschreven, De Heilige Oorlog. Het is echt een aanrader. En daarin zegt hij dat de zonde van ongeloof, dat is de laatste demon die aan deze kant van het graf niet uit jouw hart zal verdwijnen. Maar ook trots. We maken zoveel beslissingen over trots. Je zondigt elke dag weer. Maar dat moet jou zo nederig maken. Het moet jou zo nederig maken dat deze Jezus Christus zelf voor jou naar beneden is gekomen, wist dat je vandaag ook nog tientallen zonden zou doen uit ongeloof en trots, maar dat hij toch bereid is voor jou om te sterven. Dat moet jou nederig maken, dat moet jou hem adoreren, dan moet jij jouw vreugde vinden in hem, net zoals Asaf. Wie heb ik naast u in de hemel? Nevens u heb ik niemand op aarde. Alleen één. Verheugen we ons nog in deze Heer? He, want dat is het broodnodige. Of zijn wij op zoek in deze wereld naar allerlei andere dingen die ons nooit kunnen vullen? Het is alleen Jezus Christus die jou kan vullen. Ga dan naar hem toe. Maar het kan nog erger. De man wordt gewaarschuwd om niet meer te zondigen, want anders zijn de gevolgen desastreus. Zonde hoeft niet de oorzaak te zijn van ziekte, maar het lijkt erop dat het hier wel zo is. De man moet niet meer zondigen, hij moet een levensstijl hebben van heilig leven. Dat betekent niet dat je nooit meer zondigt, maar wanneer ik, hè, zoals iemand dat ooit heeft gezegd, hè, als ik een camera op je zet, dan kan ik continu zien dat je ernaar verlangt om heilig te leven. Maar niet iedere keer een klik maakt op je fototoestel op het moment dat je zondigt. Dat wordt er niet mee bedoeld. Maar een heilig leven, heb je dat verlangen? Dat je niet meer doet omdat je het moet doen, net zoals een fariseer, maar dat je het wil doen omdat je hart is besneden. Heb je dat? Want anders is het alleen maar moeten. Maar dat is niet het christendom. Het christendom is ik wil. Ik wil voor hem leven. Ik weet dat hij mijn verlosser is. Ik weet dat hij genadig is. Ik weet dat hij mij niet hoefde te redden. Maar dat hij mij toch heeft uitgekozen voor de grondlegging der wereld. Als je dat goed begrijpt, dan wil je gaan. En dan kun je iets doen tegen al die culturele zondes. Een van die culturele zondes is, hier in Nederland hebben we problemen met gezag. Gezagstructuur. Luisteren heel simpel naar de leraren, naar vader en moeder. Naar mensen die de macht hebben gekregen van God. Naar politieagenten, naar brandweer, naar ziekenverzorgers. We hebben dat niet meer. Maar de God van de Bijbel is een gezagsgod. Gewoon luisteren als iemand jou wat zegt, die in functie hoger staat dan jij. Nou, wat voor culturele zondes hebben we tegenwoordig nog meer? Mensen zijn verlamd, net als die verlamde man, door games. Dat is een culturele zonde. De gemiddelde gamer gamet 3 uur per dag. Nou, tel dat maar op, keer 7, 21 uur. Dat is evenveel als een parttime baan. Daar kan je bijna een gezin van voor verzorgen. 3 uur per dag. Televisie. Media. Instagram. Toch? 3 uur per dag. Gemiddeld. Dat is al 6 uur. En dan heb ik het nog niet eens over die... Er zijn nieuwe cijfers, hè? Er zijn nieuwe cijfers. En ik hoor iemand zeggen, broeder Jurgen, waarom moet je altijd over die zonde praten? Broeder, het is een culturele zonde. Een culturele zonde moet continu aangehaald worden totdat mensen zich werkelijk breken met die zonde.
Want doordat u die zonde heeft, kan de Heilige Geest niet doorbreken in een gemeente. Daarom hebben we geen opwekking. Hoe heeft opwekking nodig, man? Hoe heeft opwekking nodig, man? Op de Bijbelschool, ik ben er zelf geweest, man. Ik durf geen 100 te zeggen, maar ik zeg 99% van de mannen die werkelijk echt heilig willen leven, voor God willen gaan, is verslaafd aan pornografie. De mannen op de kansel zijn verslaafd aan pornografie. Daarom zeg ik het. Mannen op de kansel zijn verslaafd aan pornografie. Vrouwen, 56% van de vrouwen tussen de 15 en de 34 jaar is verslaafd aan pornografie. Nieuwe cijfers. En sommigen zeggen, nee, ik doe geen pornografie. Maar je leest wel die erotische, romantische boekjes. Hè? Ja, ik ben niet visueel ingesteld. Nee, maar je leest ze wel. Je gedachten gaan er wel omheen. En misschien zit iemand hier, ja man, broeder, doet pijn. Ik wil hier vrij van, ik heb zoveel moeite. Hé, broeder, je hebt Jezus nodig, maar je hebt ook je gemeente nodig. Als jij niet vrijkomt door het te belijden aan jouw broeders en jouw zusters, ga je altijd zo blijven. Ik heb te doen met je, man. Want je kan vrij zijn. He? Je bent net als iemand die staat op de dijkplank en niet durft te springen. He? Je bent verkrampt. He? Je houdt je vast aan de leugen. Terwijl je weet dat het water diep genoeg is om jou op te vangen. Alle feiten kloppen. Maar toch houdt die leugen jou zo vast. Dat bolwerk moet verbroken worden, mijn lieve vrienden. Ik sta hier niet omdat ik hier populair wil zijn. Ik sta hier omdat dit helemaal geen populaire boodschap is. Je moet breken met die zonde. Je moet. En je kan het. Niet op jouzelf. Maar ik wil je vandaag nog een keer laten zien. Kijk naar deze Jezus Christus. Kijk hoe barmhartig hij is. Je kan het. I can do all things in Christ who strengthened me. Filippenzen 4 vers 13. You can do all things in Christ. Die jou de kracht geeft. Maar als je niet meer naar hem toe durft te gaan, omdat je zo bedekt bent, zo verlamd bent, net zoals deze man, dat je niet eerder in bijgeloof gelooft dan in Jezus Christus, dan ben je ver heen. En ik roep je vandaag terug in de naam van Jezus Christus. Beleid je zonde. Kom terug, want hier hoor je thuis. En die man, hè, ik ga het niet lang meer houden. Die verlamde man, hè, hij heeft Jezus verraden, hoor. Want hij heeft tegen die Farizeeën gezegd wie die man was. Hey, als jij weet dat deze Farizeeën vervolgde christenen willen doden, ga je ze dan vertellen waar ze naartoe gaan? Nee, toch? Hè? Dus je kan heel veel van God hebben ontvangen. Je kan zelf zeggen, ja, God heeft mij genezen. Hij heeft zoveel goede dingen voor mij gedaan. Mijn kinderen zijn bekeerd. Hij heeft alles gedaan. Maar dan nog zijn zoveel zieken die hij heeft genezen, zoveel dingen die hij voor je heeft gedaan, nog steeds geen bewijs dat jij een kind van hem bent. Het enige bewijs dat jij een kind van hem bent, het kenmerk van een kind van God, is dat jij niet leeft in de zonde. Hè? Zoals Paulus het zegt, hè? Sommigen hebben een schijn van Godvrucht, maar ze hebben de kracht ervan verloochend. Hey, broeder, wanneer je vandaag hier zit en zegt van, ja man, ik ben een hypocriet. Hey, ik moet stoppen met dat gereligieuze gedoe, maar ik moet me bekeren. Hey, broeder, zuster, dan is vandaag de dag. Hier is Bethesda. Hier is het huis van barmhartigheid. Hier kun je ontvangen worden door ouderlingen die begrijpen waar je mee zit. Die weten wat je meemaakt. Die het zelf hebben meegemaakt. Hebben beleden. De Heere hebben gezocht bij dag en bij nacht. Zodat ze uiteindelijk vrij kwamen. Hier is het huis van Bethesda. En Jezus Christus maakt waarlijk vrij. Mijn lieve vrienden. Nou, Laatste gedeelte, 2 minuten denk ik. 2 minuten. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was en daarmee zichzelf aan God gelijkstelde. Jezus kon niks doen wat hij de Vader niet had zien doen. Hij is God zelf. En als jij iets nodig hebt, ten eerste laat God jou nooit iets toe wat jij niet kan dragen. Hij is barmhartig, ook voor jou. Erken hem dan ook in zijn barmhartigheid. Ja, stop ermee om net te doen dat je een christen kan zijn, maar hier het avondmaal kan afslaan. Iedere keer wanneer je het avondmaal afslaat, dan verloochen jij hem. Terwijl hij jou roept. En misschien zit hier iemand die zegt, ja nee, maar ik moet eerst uitverkoren worden. Ik moet eerst uitverkoren worden, ik ben dood in de zonde. Net als die verlamde man, ik kan niks, ik wil niks, ik moet niks. Hey, broeder, passiviteit is een zonde. Wanneer God jou roept, wanneer je ziet, wanneer alle feiten helemaal bij elkaar aan jou tentoongesteld zijn en je staat op die duikplank, kun je maar één ding doen. En dat is springen in de armen van de Heer Jezus Christus. Hij is degene die jou opvangt. En hij zegt, vertrouw op mij. Ik zal jou maken. Het is God op en top in een mens. En als we dat erkennen, dan gaan wij hem waarderen. En dan gaan wij stoppen met alle dingen die niet, die tegen hem zijn. En daarom wil ik tegen je zeggen, ik wil het liefst vandaag een vuilnisbak hier neerzetten. Ja, en daarop schrijven, wegdoen voor Jezus. Voordat je die deur uitgaat. Wat doe jij dan weg voor Jezus? Wat doe jij dan weg voor Jezus? Wat doe jij dan weg voor die zaligmaker, die goede koning, die alles en alles aan jou gegeven heeft? Die van jou van een wrak jou heeft geplaatst om te zitten met hem op de troon. Die jou van een kikker tot een prinses maakt. Wat moet jij dan wegdoen? En als je eerlijk bent, als je echt eerlijk bent vandaag, dan ga je zelf in die prullenbak. Want je kan niet bestaan bij zo'n heilige God. Maar dan zegt God nogmaals tegen jou, ik ben in die vuilnisbak gegaan, die vuilnisbak van de wereld, die slangenkuil waar ik allemaal beten heb ontvangen. De straf van de ergste zonde die jij hebt gedaan en al die zondes die je vandaag nog doet, heb ik ontvangen van mijn Vader. Zodat ik jou vandaag niet meer in die vuilnisbak hoef te zetten, maar dat jij een nieuw leven kan leiden om niet meer te leven in zonde. Als je dat wil, als je dat accepteert, dan is Christus voor jou. En we hoeven Christus niet weg te houden, hè? Maar we moeten hem weggeven. Vandaag is Christus voor jou. En jou alleen. Ja, dank hem dan. Zeg, Heere, dank u wel voor dit woord. Dank u wel dat ik vrij mag komen. En ik zal het vertellen. Het interesseert me niet. Ik wil mezelf het liefst wegdoen in die vuilnisbak. Maar ik kan het niet, want u heeft het al voor mij gedaan. U bent geweldig. En als we zo naar de Heer Jezus gaan kijken. Dan. Maar alleen dan. Hoeven we niet in de zonde te leven. Tot zover. Laten we bidden. Vader, u bent geweldig, Heer.